De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we beginnen te lezen bij hoofdstuk 27 vers 62 en we lezen door tot 28 vers 15. Matteüs 27 vers 62 tot en met 28 vers 15. En daar lezen we het woord van God als volgt. Des andere daags nu, welkens na de voorbereiding, vergaderden de overpriester en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan het graf, dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden, en zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zeer geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalende in de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouw, vreest gij niets, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts hier de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien, zie ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van de graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen de boodschappen, zie Jezus haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komen, de grepen zijn voeten aan en baden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En dan vanaf vers 11 tot en met 15 is het tekstgedeelte voor vanmorgen. En als zij heen gingen, zie een enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn er 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En in de zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot de huidige dag. Bij de vers 11 tot en met 15 willen we stilstaan onder het thema 1 machtige tegenover vele machtelozen. 1 machtige tegenover vele machtelozen. Gemeente, de tegenstellingen tekenen zich in het hele woord van God scherp af. Maar dat er gaat voor een Pasen daarop geen enkele uitzondering. Voortdurend stelde leugen zich op tegenover de waarheid. De leugen van het ongeloof wat niet wil buigen voor de waarheid van Pasen. Dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Dat dood en graf hem niet gevangen kunnen houden en dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En meer een deel van het Joodse volk wilde het toen niet aan en vandaag is het nog voor een groot deel precies hetzelfde. Want ontkenning van de opstanding van de Heer Jezus is bij de Joden verbreid geworden tot de huidige dag. En dan denk ik, was het alleen maar bij het Joodse volk zo, dan zag het er in de wereld heel wat anders uit dan vandaag het geval is. Want wie gelooft er nu in de opstanding uit de doden? Wie? Want links en rechts om je heen hoor je toch, er is nog nooit iemand teruggekomen. En daarom leggen ze het in ongeloof naast zich neer. En zo wordt de waarheid in ongeloof ten onder gehouden. Dikwijls een machteloze roep. Nergens zien we zo duidelijk dat één tegenover vele machtelozen staat dan voor en na Pasen. Jezus Christus, de levensvorst, zien we tegenover heel die schade van machtelozen. En daar richten we in eerste instantie natuurlijk onze ogen op de vorst van Pasen, Jezus Christus. We gaan om het beginnen toch even nog een moment terug voor Pasen, zoals we dat straks ook met elkaar gelezen hebben. Dan staat de Heer Jezus daar voor zijn rechter, Pontius Pilatus, die een vertegenwoordiger is van het zo hoge geprezen Romeinse recht. Maar rechtsbetrachting wordt daar wel rechtsverkrachting. Op een gegeven moment zegt Pilatus namelijk tegen de Heer Jezus, weet u niet dat ik macht heb om u over te geven? Te laten veroordelen. En waarop de Heer Jezus zegt, u zou geen macht tegen me hebben zoals het u van boven niet gegeven zou zijn. Niet Pilatus, maar de Heere in de hemel bepaalt de hele loop van de geschiedenis. Want de Joodse raad had in eerste instantie immers besloten dat het niet op het feest plaats moest vinden. Maar de Heere had bepaald juist wel op het feest. Omdat nu het ware paaslam geslacht moest worden. Waar de al die lammeren onder het oude verbond naar uit hadden gezien. En de Heer Jezus zelf is op de hele lijdensweg dat hij de touwtjes strak in handen gehouden heeft. Want hij gaat niet eerder lijden en sterven dan op het moment dat zijn uren gekomen is. En daarom zegt hij tegen Judas, ga met haast doen wat je van plan bent om te doen. Hij zegt op een heel bedekte wijze, maar Judas weet heel duidelijk waar het over gaat. En hij gaat op die voeten die net door Jezus gewassen zijn naar de hoge priester toe om zijn meester te verraden. Zo heeft de Heer wel laten merken dat hij precies wist wat er in het hart van Judas leefde. En ondanks al die vijanden die samenspannen tegen de heiland, verliest hij zijn jongeren geen moment uit het oog. En dan zegt hij ook tegen Petrus. Petrus, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Want eer dat de haan gekraaid zal hebben, dan zult u mij driemaal verloochend hebben. Maar Petrus dacht er heel anders over. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet, ik zal voor u strijden. Maar ja, toen Jezus gevangen genomen werd, toen zijn al de discipelen gevlucht, ook Petrus. Niemand strijdt voor Jezus. En even later, dan gaat in vervulling wat de Heer tegen Petrus gezegd had. Dan tot driemaal toe zal hij zeggen, als er tegen hem gezegd wordt, maar jij hoorde toch ook bij hem. Mens, ik weet niet waar je het over hebt, ik ken hem niet. Bij hoog en bij laag zwerende heeft hij eruit gesproken tot de haan kraaide en indachtig werd de woorden die Jezus gesproken had. Ook zijn vijanden heeft hij duidelijk laten merken dat hij de machtige is. Want als op een gegeven moment bij hem komen om hem te arresteren in de hof, met stokken en zwaarden zijn ze uitgegaan als tegen de moordenaar, dan vraagt hij, wie zoekt gij? Jezus de Nazarener. Ik ben het, zegt hij dan. En waar God in de schepping uit de chaos orde schepte, maakt de Heer Jezus hier in de orde een chaos. Want op dat machtswoord dat hij uitspreekt, gaan ze achterwaarts en ze vallen kriskras door elkaar heen. En bij de tweede keer, als het gevraagd wordt, geeft hij zich over. Hij heeft het heft in handen. Ik ben de heiland, de heelmeester. En daarom kan hij ook het oor van Malchus, wat Petrus net heeft afgeslagen, waarin hij toch eigenlijk nog wel even wilde laten zien dat hij voor zijn meester wilde strijden, heeft hij dat oor geheeld. Jezus beheerst alles in zijn spreken en zijn zwijgen. Alles gaat precies overeenkomstig het woord. Geen van de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen ter aarde vallen. De schriften worden vervuld ook ten aanzien van het vloekhout op Golgotha. Ten aanzien van de 30 zilverlingen. Ten aanzien van die klederen die niet verscheurd zullen worden. En ook dat zijn benen niet gebroken zullen worden. Als leidende knecht des Heren geeft hij uiteindelijk de geest in de handen van zijn hemelse Vader. In een volkomen overgave geeft hij zich over aan de Heer in de hemel. Hij sterft niet als slachtoffer, maar geheel vrijwillig legt hij als de goede herder zijn leven af om het op de derde dag weer op te nemen. Hoe heerlijk klinkt het in de duisternis van het graf op de eerste dag van de week het machtige paasevangelie. Geen macht hield Davids zoon omkneld, hij overwon die sterke held. Verrees uit het graf der eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Hij is opgestaan, hij is hier niet, klinkt het bij het open graf. De Heer is waarlijk opgestaan. En dit wordt nog een keer onderstreept op de eerste dag van die week als hij aan de vrouw verschijnt. En dan vooral één die er van onder de indruk geweest is, later wel de apostel Paulus. Als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe dat hij aan velen verschenen is. En ten laatste ook aan mij als een ontijdig geborene. Hij die een vervolger was, moest een volgeling worden. Notabene, hij was erop uit om de gemeente van Christus ongedaan te maken, te verdelgen. Maar hij werd in de kraag gegrepen tot hiertoe en niet verder. En hij moest het woord van God gaan verkondigen. En dan mag hij getuigen, maar nu Christus is opgewekt en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En er is er niemand die zo duidelijk de Christus als de opgestane heiland heeft mogen verkondigen als juist deze apostel. De Heer Jezus moest als koning heersen tot hij al die vijanden zijn voeten gelegd zal hebben. En hem is inderdaad gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En daarom kunnen we het zingen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. Heel de geschrift getuigt van zijn macht en majesteit. Maar dan komt de vraag naar ons toe, gemeente, willen wij ook buigen voor die feiten? Mocht het ook een werkelijk Pasen worden in u en jouw leven? Dat u op mocht staan uit het zondegraf, opgewekt door de kracht van de Heilige Geest om de Heer Jezus Christus te mogen volgen. Hij moet in ons leven naartoe. Zelfs al de vorsten van de wereld moeten voor hem buigen. Ja, al de vorsten zullen zich buigen en vallen voor hem neer. Wat een zegen als je dat in deze kant van het graf mag leren. Hij moet er naartoe. Door alles heen blijkt hij de machtige. Niets en niemand kan hem in zijn schaduw staan of afbreuk doen aan zijn macht. En tegenover deze machtige koning staan alleen maar machteloze mensen. Dat blijkt duidelijk met Pasen. Dat moet ons op onze plaats brengen. De Bijbel toont ons verschillende van die machtelozen tegenover de Heer Jezus. Daar staan ze op een rij. Het Sanhedrin, voorop naar Judas, Pilatus, Herodes. De machtelozen die naar het lijk de gelederen gesloten hebben tegen Jezus. Ze spannen samen, zoals Psalm 2 zegt, tegen de Heer en zijn gezalfde. Ondanks alles zijn ze niet zo zeker van hun zaak. Dan kijk maar in de eerste plaats naar die wachters bij het graf. Want die zijn op dat moment, nadat Jezus gestorven is op die Goede Vrijdag, in dienst van het Sanhedrin en van Pilatus. Maar waarom zet je nou toch wachters bij een graf neer van iemand die dood is? En vooral als je ontkent, en dat was toch de meerderheid van het Sanhedrin, dat er na de dood leven zou zijn. Dat beleden de Sadduceeën toch, waar Caiaphas ook een voorstander van was. Maar dan zeggen ze, die verleider, Jezus, hij ligt dan wel in het graf, maar zeggen ze tegen Pilatus, we herinneren ons nog heel goed wat hij gezegd heeft dat hij moet sterven, dat hij op de derde dag weer op zou staan. En dat moet in hun gedachten natuurlijk ten koste van alles voorkomen worden. En daarom vragen ze aan Pilatus of er een zegel aan het graf gebracht mag worden en een wacht voor het graf. Het is wel beschamend voor de discipelen, nietwaar, gemeente? Dat de vijanden van de Heer Jezus op dat moment dichter bij het woord leefden wat Jezus gesproken had dan zijn eigen volgelingen. Ze herinneren zich goed wat hij gezegd heeft. Terwijl hij later de discipelen moet verwijten, o onverstandig en trager van hart om niet te geloven al de woorden die gesproken zijn door de profeten. En Pilatus, ja, hij kan niet anders doen dan die Joden opnieuw hun zin geven. Dan is hij maar weer van ze af. Jullie hebben een wacht en doen het maar precies zoals jullie denken dat het goed is. Ga je gang maar. Van de discipelen kon Jezus niet opstaan en van het Sanhedrin mocht hij niet opstaan. Maar toch kunnen we niet anders zeggen dan het is de dwaasheid gekroond wat er hier gebeurt. Een zegel aan het graf, een wachters voor het graf van een dode. En hier openbaart zich opnieuw toch de dwaasheid van de mens tegen het kruis. Het kruis wat voor de Joden erger is en voor de Grieken, voor de heidenen een dwaasheid. Maar een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Moeten we met een zegel aan het graf en wachters voor het graf? Die kracht laat de Heer op die vroege morgen van Pasen zien. Want wat gebeurt er dan? Wel, dan worden die wachters voor het graf machtelozen. Want als het dode tot leven komt, dan worden levende als doden. En gaan ze er vandoor. Voor de tweede keer in korte tijd beeft de aarde. Bij zijn sterven en bij zijn opstanding. De Heere God had een engel uit de hemel gezonden. En die verbreekt het zegel en wentelt de steen van het graf weg. De gedaante van de engel was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. Geen wonder dat die wachters de schrik van hun leven kregen. En als doden neervielen. De onmacht van het ongeloof komt hier openbaar. De wereld, de godsdienstige wereld voorop, is bang voor de werkelijkheid van Pasen. En steeds opnieuw probeert men dat evangelie van Pasen het zwijgen op te leggen. De een probeert het met een grote mond te overstemmen. Dat is ook de mond zelfs van theologen. En dat woord betekent Godgeleerden. Die notabene ontkennen dat er een opstanding van de doden is. Theologen van God geleerd. Alleen zou het moeten zijn. Maar helaas is de praktijk nog wel eens anders. Theologen die hun hele leven lang met theologie, met de leer van de Bijbel bezig geweest zijn. En dan toch ontkennen dat er eigenlijk niets geweest is. Dat met de dood alles afgelopen is. En die opstand tegen God, die komt ook duidelijk openbaar aan het begin en het einde van het leven en abortus en euthanasie. Dat we zo ver gekomen zijn dat we abortus zelfs als een mensenrecht gaan zien. Dat wij menen het recht te hebben om het beginnend leven in de moederschoot te kunnen doden en te mogen doden. Maar we kunnen doen en laten wat we willen, gemeente, maar dat geeft geen enkel uitzicht. Want wie het leven in eigen hand probeert te houden, die zal het zeker verliezen. Deze machteloze mensen proberen in ongeloof alles te regelen. Want stel je toch eens voor dat het anders zou zijn. En zo worden er heel veel door angst gedreven. Waarom? Wel, er is maar één antwoord op. Want als je de Heer Jezus niet kent en je moet straks voor hem verschijnen, dan zal het geen vrede zijn als je hem in ongeloof hebt verworpen hier. En je hem moet ontmoeten. Als hij straks terugkomt op de wolken om te oordelen de levende de doden. Want laten we eerlijk zijn, voor een dode Jezus hoef je toch niet bang te zijn. Maar stel je toch eens voor dat hij wel leeft. Mag ik vragen, bent u misschien jij, of jij, ook als zo'n wachter bij het graf? Dat je denkt dat Jezus nog steeds er in het graf ligt, dat hij dood is. En niet tot leven gekomen is. Dat je blind zit te staren op de verzegelde steen. Moet u maar niet doen. Weet u wat u moet doen? Eigenlijk heel simpel. Geloof het evangelie. Geloof in de opgestane levensvorst. En dan zul je behouden zijn. En weet u wat nu zo wonderlijk is? Voordat de discipelen, voordat de vrouwen nog maar konden verkondigen dat Jezus leeft, is het al gebeurd door de wachters. Door die machteloze wachters. En de eerste die het te horen krijgen, wie zijn dat? Ja, inderdaad. De leden van het Sanhedrin. Hier klinkt eigenlijk een stukje heilige spot in door. De Heer gebruikt zelfs deze wachters in zijn dienst. Zonder dat ze het beseffen, tegen wil en dank, zijn zij de eerste verkondigers van de opstanding van Jezus Christus. Verkondigers van die zeer blijde boodschap. De Heer zorgt ervoor dat deze machteloze wachters het eerlijke evangelie laten horen in de oren van de Sanhedrin. En dat is voor hen natuurlijk een snerpende dissonant geweest. De Heer gebruikt onwillige instrumenten in zijn handen om vijanden het evangelie te laten horen. En zo zorgt de Heer dat ook die leden van het Sanhedrin nooit kunnen zeggen, we hebben niet geweten. Want niemand zal zich ooit kunnen verontschuldigen. En de wachters, ze vertellen precies wat er gebeurd is. De schrik zit nog in de benen van die aardbeving. En van die engel en van de steen die weggerold is. En de Heer houdt voor het Sanhedrin niets achter van wat er die morgen gebeurd is. Wat een zegen. Als dit machtige evangelie door deze machteloze wachters in de stad gebracht mocht worden, zou doorklinken in de bunker van het ongeloof. Vond het alweer klank in u en jouw leven? Want dan wordt het voor het eerst of opnieuw werkelijk Pasen opstandingsfeest. Want het ongeloof van de leden van het Sanhedrin is nog steeds niet uitgestorven. Ook vandaag kunnen we in een stuk wettische godsdienst ons verharden onder het evangelie van Pasen. Dat we uiteindelijk niets moeten hebben van een levende Jezus. Of verschanst u zich ook in de bunker van ongeloof? Er is maar één probaat middel voor en dat gebruikt de Heer dan ook. Dat is de kracht van zijn woord, de dynamiek. Dynamiet, om daarmee die bunker op te blazen, zodat hij naakt voor hem zal moeten verschijnen. Ondertussen leven we wel voorbij aan het feit dat de dood is overwonnen. En dat hij ook vandaag opnieuw aan u verkondigd is. Ook kunnen we ons verschansen in een stuk zelfgenoegzaamheid. En zo kunnen we heel wat van die bouwwerken op gaan maken met elkaar. Maar de Heer weet ze wel te slopen. Door de kracht van zijn woord en geest. De Heilige Geest, de Geest der waarheid, getuigt van de waarheid. Opdat wij het getuigenis van de wachters zouden geloven. Want één ding blijkt hier wel duidelijk, gemeente. En dat er aan vijanden het evangelie wordt verkondigd. En wat moeten we dan doen? Wel dat ook wij ons als een machteloze uitleveren aan deze machtige koning. Nu het nog kan. Het heeft geen enkele zin om ons tegen hem te blijven verzetten. Het blijkt ook wel duidelijk in de wapens die hier gebruikt worden tegen Jezus. Van die machtelozen. Als de Heer onze ogen ervoor opent, dan zullen we vertrouwen in die machtelozen snel verliezen. Want het eerste wapen wat nu ingezet wordt om de leugen in stand te houden, dat is geld. Heel veel geld zelfs. Ja, maar we kennen het gezegd, wel geld wat stom is, maakt recht wat krom is. Ja, ja, het is maar betrekkelijk, zeggen anderen weer. Geld maakt niet gelukkig, want je moet het toch één keer achterlaten. Maar allemaal waar en zijn, maar alles draait intussen wel om geld. De wachters voor het graf zijn weggevlucht naar de Joodse raad. Ja, dan weten ze niet meer. Wat moeten we hiermee aan, zeggen ze dan tegen de leden van de raad. Met de schrik nog in de benen. Geen nood. De leden van de raad die rammelen wel weer even met de geldbuidel. Het staat er niet bij, maar ik heb niet het vermoeden dat ze dat uit eigen zak gedaan hebben. Dat ze het wel uit de offerblokken gehaald hebben die in de tempel stonden. Dat mag best een keer voor dit doel gebruikt worden, zeggen ze tegen elkaar. En een korte vergadering wordt belegd. En zijn ze het met elkaar eens. Want lees ik, en zij vergaderd zijnde met de ouderlingen die te samen raad genomen hebben, geven de krijgsknechten veel geld. Ze hebben Jezus een en andermaal willen doodhouden voor geld. Judas kreeg 30 zilverlingen. Bedrag wat je in die tijd ook betaalde voor een slaaf als je die kocht op de markt. En nu veel geld. In een paar dagen tijd is de waarde van Jezus blijkbaar gestegen. 30 zilverlingen naar veel geld. Daarna hadden ze de valse getuigen ook nog wat geld toegeschoven, nu veel geld. Hier wordt door de Joodse raad een duidelijke keuze gemaakt voor de wet, tegen het evangelie, om hun eigen posities veilig te stellen. Ze kiezen opnieuw tegen Jezus. En dat mag in hun ogen best wat kosten. Geen enkel probleem. Wat dwaas. Als een mens denkt zonder God en zijn Christus te kunnen. Dwaaser dan het is, de mens kan zijn, wordt hier duidelijk getekend. Wat dwaas dat we denken dat we 30 zilverlingen of voor veel geld ons kunnen ontdoen van Jezus. Dat we een stil en gerust leventje zouden kunnen leiden. En kunnen doen wat ons hart begeert. Als dat je plan is, dan heb je elke keer weer, net als het Joden hier, een spoedvergadering nodig. Waarom? Wel omdat er ten diepste nooit rust in ons hart is. En zo gaat het leven van velen vandaag door. Met jachten en jagen en nergens vinden we nog rust voor het hol van onze voet. Voortdurend worden we opgejaagd in de zucht naar macht en eer en aanzien. Maar het is dan eigenlijk wonderlijk dat die zo rechtzinnige Joodse raad het hier zo goed kan vinden met de heidenen. De uitersten raken elkaar voortdurend. En ze worden op die dag vrienden. En dat voor veel geld. Pilatus en Herodes waren ook al vrienden van elkaar geworden tegen Jezus. En nu hier ook met die soldaten. Dat wil zeggen, gemeente, veel geld, dat kan niet op. Maar dat heeft ook te zeggen dat de opstanding van Jezus Christus, het ontkennen ervan, ook te maken heeft met ons geld. De kwade begeerte ernaar. Maar geld is slechts een surrogatisch namaak. Want dat geld, dat neemt de schrik natuurlijk uit de benen, uit het hart van die wachters totaal niet weg. Geld, veel geld, maakt ons ook al niet rechtvaardig voor God. Hier wordt voor veel geld de parel van grote waarden niet gekocht, maar verkwanseld. De uiterlijk vrome godsdienst en de wereld vinden elkaar. Maar dan verlies je wel de vorst van Pasen, de Heer Jezus Christus, uit het oog. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Zo gaan we met al het geld en gronden. Want wij kunnen God niet dienen en tegelijkertijd de mammon. Het is niet en, maar het is of het een of het ander. Een tussenweg is er niet. Maar het blijft niet bij het ene wapen van geld. Het zal ook het tweede wapen uit de kast, dat is de deugen. Nou, dat weten we allemaal wel. Die deugen is al in de wereld vanaf het verloren paradijs. Toen voor de duisternis via de slang naar Eva toegekomen was en haar verleid had. Je hoeft helemaal niet bang te zijn, hoor. Er gebeurt niks, want maar je zal alleen maar als God zijn. En Eva heeft zich laten verleiden, Adam met haar. En tot de huidige dag woeken deze leugen als onkruid voort op de bodem van ons hart. Een laster campagne als getuigenis bracht de Heer Jezus aan het vloekhout. En nu wil men de leugen als een steen voor het graf wentelen. Eerwaarde en zeer eerwaarde heren van de raad zeggen tegen de wachters: jullie moeten maar zeggen dat de discipelen 's nachts gekomen zijn van Jezus en dat ze zijn lichaam hebben meegenomen en ergens anders gelegd hebben. Wij weten niet waar. De leugen heeft Christus in het graf gebracht. Maar de leugen kan hem echter niet in het graf houden. Hij wordt achterhaald door hem die de waarheid is. Die niet dood is, maar die leeft in alle eeuwigheid. Christus is oppermachtig en de leugenaars zijn geheel machteloos. Heel het behoud van een mensenkind is dan ook gelegen in het feit dat we de leugen afleggen en die bedijden voor het aangezicht van de Heer. En dat we eerlijk gemaakt worden door de Geest, niet alleen tegenover de Heere God, maar ook tegenover onze naasten. Als de Heer door middel van zijn Geest in ons leven gaat werken, dan maakt hij ons eerlijk. De kruik van de leugen gaat net zo lang te water totdat hij breekt. Wie in de leugen blijft volharden, die zal verdrinken in het water van de toren van God. Deze leugen, dit ongeloof, breekt ons vroeg of laat op. Laat wel bedenken, gemeente, dat wat we doen door het wapen van de leugen te blijven gebruiken, dan zullen we met die leugen ten onder gaan met allen die ook van hetzelfde wapen gebruik gemaakt hebben. Want wie kan voor deze machtige koning bestaan? Of die leugen nu Pilatus is, of koning Herodes, of Judas, die zo graag minister van Financiën had willen worden en het al helemaal zal zitten dat minister in het kabinet van de Heer Jezus te zijn. Dat maakt allemaal geen enkel verschil uit. Uiteindelijk zeggen ze allemaal de een tegen de ander: je moet maar zien hoe dat je het redt. Veel geld is een labmiddel. En zo laat de wereld haar ware gezicht zien. Laten we wel bedenken, gemeente. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid was al in de stad. Tot leugen bereiden machtelozen hebben het reeds verkondigd. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar we moeten het niet geloven omdat die wachters het zeggen, maar omdat Christus het zelf ons zegt door middel van zijn woord. Zo worden we vandaag voor de keuze gesteld: uw geld, de leugen of de waarheid, uw leven. Het eerste heeft nooit genoeg. Altijd is het geven meer, hebben, halen, houden. Maar wat baat het ons, al winnen we al de schatten van deze wereld en we lijden schade aan onze ziel. Hij die het leven is, geeft heel wat anders en heel wat meer. Hij wil u, jou, mij alles schenken wat hij verdiend heeft. Zijn genade, zijn bloed en wonden om de zonde van je te verzoenen in dat bloed wat hij gestort heeft. En hij geeft het om niet. En hij maakt je waarlijk rijk. Uw geld of uw leven. Wat willen we nu, gemeente? Voort blijven trekken in het leger van die machtelozen? Of meetrekken onder de kruisbanier van koning Jezus? Op te trekken achter die machtige koning aan. Die soldaten namen een toevlucht tot een stelletje machteloze mensen. Stel de vlees tot hun arm. En dat gaat altijd fout. De leden van de Joodse raad vormen hun borg. Hoe zit dat dan precies in elkaar, zegt er iemand. Wel, die wachters die konden toch eigenlijk nergens anders heen dan naar de Joodse raad. Want als ze naar de overste waren gegaan van het regiment waaronder ze beheer gesteld waren, dan zouden ze moeten zeggen dat ze hun taak niet goed verstaan hadden. Dat had hen het leven kunnen kosten. Dan zouden ze op moeten biechten dat ze hun werk niet goed hadden gedaan. Bovendien waren de leden van het Sanhedrin er zelf ook bij gebaat. Ze hadden het nieuws van het lege graf uit eerste hand gehoord. Zo zien we dat het ongeloof de toevlucht toeneemt bij wetsgetrouwe Joden die zelf niet wensen te buigen voor de heerschappij van de genade. Op hun beurt zoekt de Joodse raad het weer bij een stelletje soldaten. Die geen enkel inzicht hebben en weten wat er gaande is rondom Jezus de Christus. En zo slaan de godsdienst en de wereld hier de handen in één tegen Jezus. Vanwaar toch dat voortdurende verzet tegen de Heer? Van die godsdienstige en wereldse mens. Wel omdat ze beide niet willen weten van Paas, van de Paaskoning. Weet u waarom niet? Wel, als die koning verkondigd wordt, betekent dat u, jij, ik, dat wij van de troon af moeten. Dat wij koning af moeten worden. Van die troon af in het kleine koninkrijkje waar wij denken het voor het zeggen te hebben. En dat willen we niet, daar verzetten de mens van zich van nature tegen. En zo reikt het ongeloof elkaar de hand. Nu vraagt er ons toe, gemeente, waar zoekt u uw behoud? In geld en goed? Of bij de Heer Jezus Christus? Het zal erin zal zorgen dat de soldaten zonder zorg zijn. En letterlijk staat er, wij staan voor jullie garant. Wij zullen wel zorgen dat wij de zaak bij Pilatus zullen sussen voor je. Maar daarmee zijn we nog niet af van de schuld. Want het zou wel makkelijk zijn dat de een het voor de ander op zou kunnen nemen tegen de Heer. En dan vrijspraak zou kunnen krijgen. En zo zien we dat de Sanhedrin en die wachters maar een arm evangelie hebben. Een evangelie zonder bloed, zonder verzoening, zonder verlossing. Een evangelie zonder die machtige heiland voor machteloze mensen. In de grond, de zaak is het precies hetzelfde. Wat Pilatus tegen het volk, het Sanhedrin en Judas zei. Jullie mogen toezien. Met andere woorden, je ziet jezelf maar te redden. Machtelozer kun je het niet voorstellen. Laten we daarom niet altijd helemaal opgaan in al die machteloze mensen met een machteloos gedoe blijven steken. Richt onze ogen dan ook op die opgestane vorst van Pasen. Terwijl de vijanden van Jezus spoedvergadering bijeen zijn en zich beraden, heerst Jezus reeds als koning. Hij is het doorbreker, de leeuw uit de stam van Juda. Zie op hem. Hij is bij machten om ook die stenen die voor u, voor jouw hart liggen, weg te nemen. Uw geld of de leugen. Dat wil hij wegdoen uit u, jou en mijn leven. Want hij zal zijn almacht tonen. Dat heeft hij overduidelijk gedaan op deze eerste dag van de week, zijn opstandingsdag. Ja, zegt er niemand nog. Mijn leven is zo dood als het graf. Ja, dat is ernstig. Dat je moet zeggen, het is zo gesloten, zo dood van binnen. Maar er is maar één uitweg. En dat is het zien op Jezus. Een andere mogelijkheid is er niet. De opgestane levensvorst heeft immers mogelijkheden die wij met elkaar niet hebben. Bij hem is geen ding onmogelijk voor wie gelooft. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Nee toch. Want men noemt zijn naam wonderlijk. Sterke God. Daar vindt het geloof van een mensenkind dat zich als een machteloos heeft leren kennen rust. De wachters zijn machteloze getuigen van een machtige evangelie. De Heer is waarlijk opgestaan. Geloof dan in hem. Die het gezegd heeft, ik leef. En gij zult leven. Dan blijft er maar één ding over. Dat is vol verwondering te benijden. We hebben een machtige koning. Voor machteloze mensen. Die zonder hem niets. Maar ook helemaal niets kunnen doen. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, de lucht en wolken dringen. 13e vers van Psalm 21.
Thank you.